Right. Ja. We gaan voor een zegen voor je binnen. Ja. Anders heb je geen water voor je staan. Hè? Voor je vertrouwen. Vader in de hemel, dank u dat u ons zoveel hebt gegeven. Heer, in uzelf die naar ons toe komt. Heer, ook in het woord dat u ons gegeven hebt. Vader, mogen we daar ook echt uit putten. Heer, als uit een bron van levend water. Heer, waar we de wijsheid, de inzichten, de liefde van u uit mogen horen. Heer, zo wil ik ook hem echt zegenen. Ik zegen je met de wijsheid en de genade om de woorden van God ook aan ons over te brengen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, het is zelfs goed verstaanbaar. Op zondag spreek ik hier vanaf dit podium, dat doe ik wel eens vaker. Maar op maandag dan ga ik op bedrijfsbezoek, ga ik bij een bedrijf langs. Op zondag zijn er sommigen van jullie die staan hier aan de deur en die staan handen te schudden met mensen. Maar op maandag, dan ben je formulieren aan het vullen, dan ben je klanten aan het helpen. En op zondag, dan sta je hier met het muziekteam, sta je God te prijzen en te loven. En op maandag sta je wellicht voor de klas, hè? Dan ben je leerlingen bij aan het helpen om geschiedenis te leren, om maar eens iets te zeggen. Nou, die twee petten, ik hoop dat ze hier even blijven hangen. Ik zal het jullie niet aandoen om ze nog vaker op te zetten. Even kijken. Zo. En zo. Kijk, met die petjes, dat lijkt misschien wel een beetje komisch. Maar toch is dat wel vaak het gevoel wat je hebt, hè? Hier op maandag of op zondag doe je bepaalde dingen, je gedraagt je op een bepaalde manier. En de maandag ziet er vaak zo totaal anders uit. Het lijkt vaak zo'n totaal andere wereld. Tenminste, ja, dat is wel mijn ervaring. Als je eenmaal op je werkplek bent, hè, waar je door de week je ding doet, of dat nou thuis is of bij een betaalde baan, dat ziet er vaak zo anders uit dan waar je hier bent. Het trof me zo, ik las op internet toen ik dingen aan het voorbereiden was, dat blijkbaar 50% van alle christenen nog nooit een preek over het werk gehoord heeft. Nou, dat vond ik wel alarmerend, vond ik alarmerend veel. En in ieder geval voor mezelf herken ik wel dat spanningsveld tussen van, hey, wat zou nou mijn collega, die ik op maandag naast me zie, wat zou die er nou van vinden als die me nou op zondag hier ziet staan? Of ziet zitten in de kerkbanken. En andersom ook, wat zouden jullie nou, hè, mijn broer of mijn zus die naast me zit hier, wat zou die nou ervan vinden als die me ziet werken op mijn werkplek, morgen of overmorgen? Dat gaat wel eens door je heen. Want soms ervaar je het toch als een kloof. Tenminste, ik ervaar dat wel eens zo. En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Het is best lastig om datgene wat we hier op zondag leren ook daadwerkelijk te doen. Hè, in het leven van alle dag. En ook zeker specifiek in je werksituatie. Nou, daar ga ik het vanochtend met jullie ga ik het daarover hebben. Mag ik eens vragen, wie van jullie hier doet er fulltime geestelijk werk? Is er hier iemand die fulltime geestelijk werk doet? Ja, één iemand. Oké. Misschien een tweede aarzelende. Zijn er misschien mensen die parttime geestelijk werk doen? Zijn die er hier? Ja, dat zijn er een redelijk aantal. Oké. Zijn er dan ook mensen die parttime ongeestelijk werk doen? Ja, dat zijn er een paar. Dan vraag ik me dus wel af wat de rest doet, om heel eerlijk te zijn. Dit was natuurlijk een strikvraag. En toch van de andere kant, het geeft zo duidelijk aan hoe wij nadenken over werk. Namelijk, wij hebben dat opgedeeld in geestelijk werk, hè, dat is deze pet. En we hebben het opgedeeld in, ja, We durven dat niet te zeggen. Hè? Want als ik vraag wie doet er ongeestelijk werk, steekt bijna niemand zijn vinger op. Maar eigenlijk het werk wat niet echt geestelijk is, wat een beetje menselijk is, een beetje aards, waar dat stof aankleeft en die viezigheid van iedere dag. En dat geestelijke werk, ja, dat is, daar kun je God mee prijzen, daar kun je God mee grootmaken, daar is hij blij mee. Hè? Daar hebben we vanochtend ook over gesproken en gezongen. Maar dat andere, dat aardse werk, ja, dat is voor onszelf belangrijk, hè? Omdat we de schoorsteen moeten roken, we moeten brood eten. En ja, dat wordt door God als het ware een beetje gedoogd, weet je wel, gedoogbeleid. Van, hij is er niet echt blij mee, maar ja, het kan net, want hij snapt ook wel dat wij dat nodig hebben. Zo denken wij over werk vaak. Nou, ik denk dat het goed is om daar eens bij stil te staan, bij die gedachten die we daarover hebben. Nou, dat is één punt. Trouwens, ik realiseer me net dat ik daar wat plaatjes bij kan laten zien. Niet dat dat echt heel erg belangrijk is, maar dat houdt misschien iets handiger vast waar we zijn. Nou, dat waren die twee petten, hè? Even kijken. Misschien zie ik het hier heel duidelijk ook nog. Ander puntje. Naast dat we die verschillende belevingswerelden hebben, hebben we vaak ook nog een meetlat die we aanleggen. Een meetlat van geestelijkheid van ons werk. En als je dan gewoon op de bouw werkt en je bikkelt daar hard om je boterham bij elkaar te verdienen, nou, dan sta je ongeveer hier zo, hè, op die meetlat van werk. Als je hier als diaken in de gemeente je werk doet, dan zit je al ongeveer op dit niveau, hè, want dat is behoorlijk geestelijk. Maar als je echt wil toppen, dan moet je natuurlijk zendeling worden of voorganger op zijn minst. En dan, ja, dan zit je echt zo bovenaan die schaal. Dat is de gedachte die wij daarbij hebben. En begrijp me niet verkeerd, al die beroepen en die bedieningen die ik net heb genoemd, die zijn allemaal heel goed. En ik denk dat ze allemaal heel waardevol zijn. Maar op zich zeggen die beroepen of die bedieningen helemaal niets over de mate waarin we geestelijk bezig zijn. Waarin we datgene doen wat in de wil van God is. Daar ben ik van overtuigd. Of we nou op onze eigen meetlat hier zitten of daar zitten. Dat heeft daar niets mee te maken. En toch zijn we allemaal door de eeuwen heen helemaal beïnvloed door dat denken van dat er die enorme schaal is, dat er dat verschil is in werk wat wel geestelijk is en werk wat niet geestelijk is. En die manier van denken die komt eigenlijk al voort vanuit het Griekse denken, waar die enorme scheiding is gemaakt tussen alles wat aards is en stoffelijk en alles wat geestelijk is, alles wat bovennatuurlijk is. Of spiritueel, zoals dat tegenwoordig meestal genoemd wordt. Die enorme scheiding, dat is daar begonnen. En door de eeuwen heen heeft de kerk eigenlijk vaak niet genoeg laten zien dat dat een dwaalleer is. Sterker nog, het is vaak zelfs versterkt, moet je eerlijk bekennen. Als je denkt aan dingen als kloosters, monnikenschap, waarin die scheiding ook heel sterk aangegeven is. En dat werkt nog heel sterk door, ook in deze tijd. En daar hebben wij ook last van. Ik zag zelfs dat er in het Engels een term voor bestaat, en die heet dan de sacred secular divide. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is een bestaande term om dat aan te geven. Dat element in ons denken, de scheiding tussen die twee petten. Nou, en op die manier voelen wij ons ook regelmatig in een soort spagaat staan. De spagaat tussen ons christen zijn op zondag en ons harde werken op maandag op ons werk of thuis of in een vrijwilligersorganisatie. En als we dan al proberen die spagaat, die kloof te overbruggen, dan zien we dat we het gelijk gaan hebben over, ja, hoe kan ik dan aan die collega het evangelie gaan vertellen? Hoe moet ik dan evangeliseren? Hoe moet ik dat aan hem uitleggen? Daar gaan we gelijk naartoe. En we staan helemaal niet stil bij, van hoe moet ik eigenlijk als christen op dat werk gewoon zijn? Hoe moet ik daar eigenlijk leven, zodanig dat ik laat zien wie God is? Nog even los van of ik in staat ben, of op dat moment geroepen ben om het evangelie aan mijn collega uit te leggen. Daar gaan we meestal gewoon aan voorbij. We maken er meestal gelijk een evangelisatieproject van. Terwijl ik denk, van op de eerste plaats moeten we gewoon zijn wie we zijn in Christus op ons werk. Overigens, als ik het hier heb over werk, dan bedoel ik zowel betaald werk als onbetaald werk. Zowel binnenshuis als buitenshuis. Ik wil eerst met jullie stilstaan bij deze vraag. Van hoe kijk je eigenlijk naar je werk? En dat is denk ik geen vraag alleen voor christenen. Maar ook als je niet gelooft, of je bent hier vandaag te gast en je denkt, wat is dit, ik kan me hier niet in herkennen. Denk ik dat je ook met die vraag dat die vraag ook voor jou relevant is. Hoe kijk je eigenlijk naar je werk? Want hoe je naar iets kijkt, bepaalt hoe je ermee omgaat. Hè? We hadden net al dat beeld van dat wij anders naar dingen kijken dan hoe God naar ons kijkt. En dat bepaalt hoe je je gedraagt. Dat is met ons werk ook zo. Zie je je werk als een noodzakelijk kwaad? Of is het juist je lust in je leven? Zie je het als iets wat door God gegeven is? Of denk je dat van de duivel is? Dat bepaalt een hele hoop van hoe je ermee omgaat. Laten we beginnen bij het begin. En ik heb voor jullie de tekst uit Genesis waarmee ik wil beginnen. Heb ik even hier achterop gezet. Dat is makkelijker met het meelezen. En dan zien we uit Genesis 2. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En in de psalmen lezen we, hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Wat we daar zien is Gods werk, dat is scheppingswerk. Dat is het werk van God. Het is niet zo dat God niet werkt. God werkt en het kenmerk van Gods werk is dat hij schept, dat hij nieuwe dingen maakt. Gods werk is scheppingswerk. En als we dan kijken wat Jezus zei van God en van het werken van God, dan stappen we over naar Johannes, naar het evangelie van Johannes. En dan pak ik twee delen uit Johannes 5, die ik met jullie lees. Dan staat er, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. En iets verderop, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Dus ook Jezus geeft hier aan dat God werkt. Dat God bezig is dat scheppingswerk te doen en dat Jezus datzelfde werk ook doet, omdat hij dat namelijk zijn vader ziet doen. De tekstgedeelte uit Johannes, dat vertelt Jezus nadat hij iemand genezen heeft. Nadat hij een verlamde man genezen heeft. En dat zie je dus, Jezus herschept datgene wat God geschapen heeft. Want die man was geschapen naar Gods beeld. En doordat zonde in de wereld was gekomen, door scheiding was tussen mens en God, is onder meer deze man verlamd geraakt. En je ziet, God, Jezus herschept dat, hij geneest hem, en op het moment dat hij dat gedaan heeft, dan vertelt hij, God werkt en ik werk ook. En zoals ik God zie werken, zo werk ik ook. Dus je ziet dat Jezus dat scheppingswerk van God doorzet en verder zet. Dat wat God schept, dat Jezus dat herschept. En Jezus doet dus als zoon wat hij God heeft zien doen en wat hij God ziet doen. God heeft gemaakt wat er nog niet was. God heeft scheiding gemaakt tussen het licht en de duisternis. God heeft de hemel en heeft de aarde gemaakt. God heeft het leven gegeven aan wat levenloos was. En God heeft de mens gemaakt. God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft jou en heeft mij naar zijn beeld gemaakt. Ik moest nadenken, we zongen dat lied van ik loof u om al wat u schiep. Je zou het ook kunnen lezen als ik loof u om ieder die u schiep. Want God heeft ons allemaal geschapen naar zijn beeld. Zo keek Jezus naar het werk van zijn vader. Maar als dat zo is, en als God dus u en mij heeft geschapen naar zijn beeld, dan zijn we dus een beelddrager. Zijn we dus bedoeld als beelddragers van God. En als je een beelddrager van God bent, ben je dus bestemd om het werk te doen wat God ook doet. Want dat zegt Jezus ook. Hij ziet wat God doet en hij zegt van, ik heb dat gezien en ik doe datzelfde. Ik doe wat mijn vader doet. Dus als je doet wat God doet, dan breng je orde in de chaos. Dan maak je scheiding tussen licht en tussen duisternis. Dan maak je weer heel wat kapot is gegaan. Je brengt leven waar doodsheid heerst. En je maakt nieuwe dingen waar mensen van kunnen genieten. Dat gaan we doen als we beelddrager worden van hem. Maar ik hoor jullie al denken, ho, wacht even, er was toch nog iets met Genesis 3 en zo. En met die vloek en met zweet en tranen en het brood van uw... Hè? Er was toch een vloek uitgesproken op een gegeven moment nadat de mens gezondigd had. Ja, dat is ook zo. Maar wat betekende dat nu? Het betekende dat er een vloek werd uitgesproken over de manier waarop de mens zijn werk zou moeten doen. Oh, ik ben al iets te ver. Oh, dit gaat even iets te snel. Zo. Ja. Het is namelijk niet zo dat in Genesis 3 wel wordt gesproken over die vloek die over het werk van de mens wordt uitgesproken. Wordt niet gesproken over de vloek over de mens. Dat was al eerder aan de orde. Het ging hier heel specifiek om de vloek over de aardbodem. Want de aardbodem zou dorens en disselen voortbrengen. Dus het werk wat de mensen doen had, zou veel moeilijker worden. Daar werd niet gezegd van, omdat jij nu gezondig hebt, verzend ik nu eens een aardige straf en dat is werk. Vanaf nu moet je werken. Nee, want al eerder had de mens een opdracht gekregen om de hof te bewerken en te bewaren. Dat was zijn opdracht, dat was zijn werk. Om dat te beheren. Om daar orde in te scheppen. Om daar het leven te behouden. Om dat te onderhouden. Maar dat werk dat werd moeilijker. Dat ging gepaard met zweet en moeite en tranen. Op het moment dat de mens het uit zichzelf ging doen. In Genesis 3. Dat is het grote verschil. Dus we moeten niet zien dat het werk de vloek is die God op ons heeft gelegd. Nee, we hadden al veel eerder een opdracht om te werken zoals God werkte. Maar er werd een vloek gelegd op de aardbodem, zodat het werk wat wij gingen doen ineens veel lastiger zou worden. Dus als God dan zijn zoon stuurt om herstel te brengen, om de vloek die op ons leven als mens rustte, om die weg te nemen, hè, zodat wij weer zo transparant zouden worden, zoals Frans het net noemde, dan is dat wat aan ons gebeurt, aan ons persoonlijk. Maar dat betekent nog niet dat die vloek over die aardbodem ineens weg is. Dat leert de Bijbel ook niet. We leren dat straks God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En dan zal er geen geween meer zijn. Dan zal er geen vruchteloosheid meer zijn. Dan zal er geen pijn meer zijn. Maar nu hebben we daar nog wel mee te maken. Maar terwijl we daarmee te maken hebben in die situatie zijn, is wel de vloek over ons leven al weggenomen door Jezus. Amen. Door het kruis. En alleen maar door het kruis. En daar mogen we op staan. En daar mogen we ook op staan als we nadenken over hoe mag ik in mijn werk staan. Paulus zegt daarover, in Colossense, dat we, als we er dan zo in staan, dat we de nieuwe mens hebben aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Dus de nieuwe mens, als we ons geloof hebben gesteld in Jezus, die steeds vernieuwd wordt naar dat beeld van zijn schepper. Dus zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn om Gods beelddrager te zijn en te doen wat hij doet, worden we dat opnieuw. Dus wij worden ook weer opnieuw veranderd naar het beeld van God. En dan mogen we dus ook weer opnieuw die dingen doen die we God zien doen. Dus de dingen waar we het net over gehad hebben, dat mogen we ons toe gaan eigenen. Dat mag het normale christelijke leven van ons worden, dat wij dat ook gaan doen. En ook in ons werk. Dus wij die door onze rebellie tegen God ontaard en ontspoord zijn geraakt met z'n allen, we worden weer opnieuw herschept naar zijn beeld. Naar het beeld van onze schepper. Wauw, en dat is eigenlijk een bijzondere en waanzinnige boodschap. Dat je dat mag realiseren, dat dat zo is. Tenminste, als ik dat op me door laat dringen, ja, dan kan ik me dat eigenlijk bijna niet voorstellen. Zoals we het net ook hebben gezegd in de zangdienst. Betekent dus dat we ook weer opnieuw dat werk van God mogen gaan doen in ons leven. En alles wat ons daarvan weerhoudt, en dat is meestal heel wat, hè, angst, een stukje schaamte, of juist een stukje trots, of minderwaardigheidsgevoel, dat herkennen we heel vaak. Als we eigenlijk datgene willen doen wat we God zien doen, zijn dat allemaal dingen die ons tegenhouden. En toch mogen we weten, die dingen, Die zijn allemaal door Jezus aan het kruis geslagen. Die zijn allemaal weg. Die vloek is van ons afgenomen. Dus die dingen hoeven ons niet te weerhouden om datgene te doen wat wij God zien doen. Dat zijn geen terechte belemmeringen meer voor ons. Maar je moet wel eerst langs dat kruis. Anders blijven die belemmeringen er wel. En ook als je hier bent en je bent niet gelovig of je noemt jezelf nog geen christen. En je denkt van ja, maar ik wil ook wel anders in mijn werk staan. Dan kun je dat heel hard proberen en je kunt van alles je best doen en je kunt heel veel zelfmanagementboeken lezen. Maar zonder dat je eerst langs het kruis gaat, daar knielt en de vloek van je leven laat afnemen door Jezus, zul je niet kunnen veranderen. Zul je niet veranderd worden opnieuw naar het beeld van je schepper. En dat is wel waar God naar verlangt. Dat is waar God naar verlangt voor ieder van jullie. Voor mij en voor ieder die hier vandaag is, denk ik. Daarom wil ik jullie vandaag ook aanmoedigen om je werk vanaf nu ook vooral te zien als de opdracht die God aan jou geeft als zijn geliefde kind, als zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Dat wil hij graag. Dus bewerk vrede waar chaos heerst. Breng leven waar doodsheid heerst. En schep nieuwe dingen waar de mens van kan genieten. Ik heb ze net ook al genoemd. Ik zal er nu kijken of ik er iets dieper op in kan gaan. Breng vrede. Breng vrede in de chaos. Waar wantrouwen heerst tussen afdelingen of tussen collega's, en dat komt heel vaak voor, ik denk dat jullie dat wel zullen herkennen, dan mag jij vrede brengen. Zalig zijn de vredestichters, zegt Jezus in de bergrede. Maar ook als je een leraar bent en je staat voor de klas, en je zorgt daar voor een stukje orde waardoor leerlingen kunnen leren, waardoor ze verder komen, waardoor er een stukje blijdschap is en een stuk vrede in de klas, dan ben je ook Gods werk aan doen. Dat geloof ik echt. En dan mag je in verheugen. En dan mag je je door laten bemoedigen, denk ik. Scheiding brengen tussen licht en tussen donker. Wat heeft God ons voorgedaan? Dus dat mogen wij ook doen. Wij mogen een onderscheid maken tussen wat goed is om te doen en wat niet goed is om te doen. Om te beginnen bij onszelf natuurlijk. Maar we mogen dat ook uitspreken. We mogen als het ware, en dat klinkt heel gek, wij mogen gaan discrimineren. Sterker nog, dat moet je doen. Discrimineren is niks anders dan onderscheid maken. Je moet onderscheid maken tussen wat licht is en wat duisternis is. En dat mag je doen. Dan ben je Gods werk aan het doen. Dus als je zegt van, dit declaratiegedrag op mijn kantoor, dat kan niet. Dat kan niet door de beugel, dat is niet goed. Dan mag je dat zeggen en je mag daarna handelen. Of als je zegt, de manier waarop we deze klant nu behandeld hebben in onze winkel, ja, dat is eigenlijk niet zoals je dat zou willen, zoals je dat zou moeten willen. Dan mag je dat zeggen, dan mag je onderscheid maken tussen wat daarin wel goed is en wat niet goed is. Dat is je rol, dat is je taak. Bewerk herstel, je mag herstel bewerken in dingen en in mensen. En dat begint denk ik heel eenvoudig. Hè? Voor iedereen van jullie die twee rechterhanden heeft, en dat zijn er wel een aantal denk ik, betekent dat in de eerste plaats dat je gewoon dingen die kapot zijn, dat je die mag maken, dat je die mag repareren, mag herstellen. Dan denk je van ja, maar hè, dat is toch gewoon werk? Nee, ik denk dan dat je bezig bent datgene te doen wat Jezus ook deed. Die herstelde ook de dingen die oorspronkelijk mooi gemaakt waren, maar om de een of andere reden kapot waren gegaan. En denk dan niet te gering over jezelf als je dat soort werk doet. Omdat je denkt van ja, maar ik doe het alleen maar met mijn handen. Nee, ik denk dat je dan iets laat zien van hoe God werkt. En naast dingen kun je natuurlijk ook mensen herstellen. Of helpen herstellen. En ik denk iedereen die om zich heen kijkt in zijn werksituatie, ziet daar enorm veel ellende. Veel leed voor mensen die het privé moeilijk hebben, die in hun werksituatie het moeilijk hebben. En pak maar eens even heel praktisch mensen van jullie die in situaties zitten waar reorganisaties zijn en waarvan mensen weten dat ze weg moeten. Nou, dan zie je dat die mensen gemeden worden. Er wordt met een grote boog omheen gelopen meestal. Nou, als jij nu naar zo iemand toestapt, wel met diegene praat en nog wel laat zien, jij bent dan nog steeds voor mij, ook al ben je over 2 maanden weg hier, dan zie je dat God wonderen kan doen door dat soort dingen heen. Dat is ook een kleine manier waarop je herstel kunt laten zien op de plek waar je werkt. Breng leven waar doodsheid heerst. Nou, ik denk iedereen die in de zorg werkt, daar is dit natuurlijk een geweldige missie voor. Hè? Die past gewoon één op één met je werksituatie. Maar ook als je op plekken bent waar heel veel doodsheid heerst en heel veel troosteloosheid, waar mensen niet meer blij zijn in hun werk, dan mag je daar ook leven brengen. Dan mag je daar die passie en die energie en die kracht van God mag je daar brengen. En last but not least, maak nieuwe dingen. Maak nieuwe dingen waar mensen van kunnen genieten. Wist u dat Eindhoven zich kandidaat heeft gesteld om in 2012 Design Capital, World Design Capital te worden? Dus het ontwerp, de ontwerphoofdstad van de hele wereld. Er zitten hier gewoon enorme bubs mensen die heel veel creatieve vermogens hebben. Die heel veel kunnen bedenken en ontwerpen en dingen mooi kunnen maken. Dat is eigenlijk fantastisch. En heel vaak denken wij, nog toch ook weer een beetje beïnvloed hè, vanuit onze Calvinistische cultuur, dat alles wat mooi is en wat een beetje blinkt en luxe is, dat dat van de wereld is. Dat is van de duivel. Ja, nee, maar wij zijn christenen en wij doen sober en netjes en dat is voor anderen. Dat is onzin, denk ik. Want we hebben een God die alles prachtig gemaakt heeft, die allemaal nieuwe dingen heeft gemaakt waar wij allemaal van mogen genieten. En heeft in mensen blaast hij diezelfde energie en diezelfde gedachten in door zijn Heilige Geest om ook mooie dingen te maken waar we van mogen genieten. Laten we daar dan ook op een goede manier van genieten. Dus als je zelf creatieve gaven hebt of je hebt een creatief beroep, gebruik dat en realiseer je als je daarmee bezig bent, hey, ik ben mijn papa na aan het doen, ik ben mijn vader na aan het doen. Ja? Zelf mijn eigen vader heeft altijd gewerkt als meubelmaker en ik weet nog wel dat ik als klein kind keek ik altijd aan hoe hij dat deed. En dan probeerde ik het vervolgens ook zelf voorzichtig, hè, met een zaadje en een beitel. En dat ging natuurlijk in het begin allemaal niet zo goed. Maar langzaam leer je dat wat meer. En ik denk van ja, dat gaat zo natuurlijk. En zo natuurlijk moet het eigenlijk ook zo zijn met onze hemelse vader. Dat we zien hoe hij werkt en dat wij datzelfde na gaan doen. Nou, dit geeft eigenlijk vooral aan van hoe kun je nou anders naar je werk gaan kijken, tenzij je er zo al tegenaan keek natuurlijk. Dat geeft iets aan van je basishouding. Maar je vraagt je natuurlijk af van ja, maar zijn er dan geen bepaalde dingen van hoe ik dan in mijn werk moet staan, hoe ik dat dan moet doen, die heel specifiek op het werk betrekking hebben? Ja, die zijn er natuurlijk wel. Welke wetmatigheden gelden daar dan? Waar moet je dan aan houden? Nou, net zoals bij veel wetten, hè, ook in deze wereld heb je een grondwet, hè, die altijd aangeeft wat de basis is. En daarbovenop worden dan wetjes gebouwd en zaken die precies toelichten hoe je dingen moet doen. Nou, zo is het denk ik ook in Gods Koninkrijk. En Jezus die heeft zelf iets verteld. Nou, deze hebben we gehad, hè. Die loopt tot achter. Jezus heeft zelf verteld hoe die grondwet eruit ziet. Hij zei, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, vanuit het tweede deel van die grondwet, die natuurlijk voor het hele leven geldt en niet alleen voor je werk, kunnen we heel mooi die vertaling maken naar die werksituatie. Want dan zegt Jezus, heb je naaste lief zoals jezelf. Of op een andere plaats zegt Jezus het nog wat sterker, wat scherper. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Oftewel, behandel je collega zoals je zou willen dat hij jou behandelt als collega. Behandel je baas zoals je zou willen dat anderen jou als baas behandelen. Behandel je klanten op zo'n manier zoals je zelf als klant behandeld zou willen worden, et cetera. Nou, en als je alleen al die grondwet in gedachten houdt, dan denk ik dat je al antwoord kunt geven op 7 van de 10 vragen die op je afkomen in je werksituatie. Dat helpt je al een heel stuk verder. Dat is als het ware de grondwet. Je hebt natuurlijk bovenop die grondwet, heb je dan nog allerlei, wat wij in Nederland dan noemen, koninklijke besluiten. Hè? Wetjes die daar bovenop zitten, die nog wat verder richting geven aan hoe je het dan precies moet doen. Nou, zo kun je natuurlijk aan tal van dingen denken die te maken hebben met je werksituatie. Hè? Dingen als gezag dragen, Zaken als druk en stress, geld en eerlijkheid. Allemaal thema's die er heel sterk mee te maken hebben. En over al die dingen ja, kun je een afzonderlijke preek gaan uitvoeren. Dat doe ik hier vanochtend niet. Ik wil er alleen maar één punt even als voorbeeld uithalen. En dat punt heeft te maken met ons spreken over collega's met anderen. Dat is dan zo'n klein koninklijk besluit, zou je kunnen zeggen. Nou, dat heeft te maken met wat ik het Z-woord zou willen noemen. Stel je even voor, het is maandag, maandagmiddag, het is ongeveer 12:30. Je bent met je boterham en trommeltje naar de kantine gegaan. Je eet daar samen met de mensen van jouw team of met jouw afdeling of hoe dan ook. Je vaste tafeltje. En dan komt dat gesprek op. Ja, maar ze snappen er helemaal niets van. Ze hebben namelijk dit en ze hebben dat. En eerder was het ook al dat ze toen, en toen is het ze verteld, maar het is nog steeds niet, want altijd, herken u dan een klein beetje, en dan gaat het altijd over een andere afdeling, een andere groep mensen, of een andere collega, hè, niet die bij jou aan tafel zit uiteraard, en het is altijd die andere partij die het gedaan heeft, die alles fout gedaan heeft, die het verkeerd heeft gedaan en die het maar niet inziet dat ze het anders moeten doen. En jij zelf, samen met je team, jij ziet dat wel haarscherp en je weet ook haarfijn de vinger op de zere plek te leggen. Je weet precies waar het zit. En je geeft zelfs ook nog gewoon gratis je advies erbij wat ze eigenlijk zouden moeten doen om te veranderen. Hè? Maar dat doen ze maar niet. Nou, denk eens na, wie van jullie heeft er nooit eens zo over bijvoorbeeld een automatiseringsafdeling, over een personeelsafdeling gesproken? Hè? Want daar gaan we al vaak dingen fout over, we denken van, hè, verdorie, dat moet toch veel beter kunnen? Ze snappen het ook gewoon helemaal niet. En toch, als we zo bezig zijn, dan hebben we het gewoon helemaal niet begrepen. Niet alleen omdat het niet aardig is om zo te doen tegen je collega's of tegenover je collega's. Maar vooral eigenlijk omdat het niet klopt. Omdat het helemaal niet klopt. En waarom niet? Nou, de meeste van jullie, als je tenminste werk en een betaalde baan hebt, daar beperk ik me nu eventjes toe. De meeste van jullie hebben daarin een baas, hè? Iemand aan wie je verantwoording moet afleggen. Iemand die je chef is of zo. Nou, de meeste van jullie wel, denk ik. En diegene die dan jouw baas is, is ook degene meestal die jou beoordeelt. Hè? Meestal één keer per jaar of een paar keer per jaar. Maar in ieder geval één keer per jaar. En hij beoordeelt jou omdat je namelijk in die organisatie zit. Je maakt deel uit van die organisatie. Die is nou eenmaal zo georganiseerd. En je hebt een contract met die organisatie. Heb je ooit, in het begin, heeft die organisatie een handtekening gezet en je hebt een handtekening gezet. Dus er ligt een contract en op basis van dat contract maak je deel uit van die organisatie en mag diegene die jouw baas is jou beoordelen. Er is dus als het ware een soort rechtsbasis voor dat oordeel van die baas over jou. Nou, dat betekent tegelijkertijd dat alle anderen die ook een oordeel over jou hebben in jouw werksituatie, dat die dat doen zonder een rechtsbasis. En dat noemen we ook al in gewoon Nederlands onrecht. Want er is geen rechtsbasis. Dus iedereen die een oordeel uitspreekt over iemand anders, over wie die niet de baas is, waar die geen hiërarchische relatie mee heeft, die begaat gewoon onrecht. En zou je graag willen dat jouw onrecht wordt aangedaan? Nou, ik denk het niet. Ik denk de meeste van jullie niet. Nou, als we nou weer even denken aan die grondwet die we net hadden geleerd. Als jij dat zelf niet wil, doe dat dan ook bij een ander niet. En spreek dan ook over een ander geen oordeel uit, zolang jij niet de baas bent van diegene. En in de meeste gevallen zal dat zelfs zo zijn. Nou, betekent dat nou dat je niks meer mag vinden van wat iedereen doet? Nee, natuurlijk mag je dat wel. Maar het is niet aan jou om dat uit te spreken in de vorm van een oordeel over die ander. Richard Kelly heeft er al in algemene zin over gesproken vorige week. En hier wil ik dat opnieuw herhalen, maar dan specifiek in die werksituatie. Paulus, die legt ook dat verband tussen die verantwoordelijkheid en dat oordeel. Hij zegt, ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. Dus Paulus begreep dat heel goed. Ik heb die gezagsrelatie naar God toe. Ik moet mij verantwoorden naar God. Dus hoeven wij elkaar niet meer te veroordelen. Dat is in het algemeen zo, maar heel specifiek in de werksituatie is dat ook zo. Dus, als dat weer voorkomt, Je krijgt die gedachten van, hé, maar hij ziet dat toch helemaal fout. Ik moet hem op zijn problemen wijzen. Houd dan je kaken op elkaar. En ik zou je willen uitdagen om de komende weken eens te proberen te turven hoe vaak dat je lukt om inderdaad je kaken op elkaar te houden op het moment dat je eigenlijk denkt van, ja, maar hij dit en zij dit. En probeer het eens en laat je dat door bemoedigen. Want dan mag je weten dat je steeds meer op je hemelse vader gaat lijken. Ik heb als ooit in vergaderingen mensen specifiek een verbod opgelegd om het woord ze te gebruiken. En dat blijkt dus heel erg moeilijk te zijn. Dat is heel leuk, want dan ga je dat turf op het bord. Dan zeggen ze van, oeps, ja, ik deed het weer. Dat ze zit er heel erg in. Dus probeer dat en laat jezelf daardoor bemoedigen. Nou, dit is maar één klein aspect wat te maken heeft met hoe je dan die beelddrager van God kunt worden op je werk. Nou, we hebben vanochtend dus vooral stilgestaan bij dat algemene beeld. En ik hoop dat jullie dat mee gaan nemen. En dat zeker voor degenen die tot nog toe anders tegen werk aankeken, als iets van wat van de duivel is, of iets wat noodzakelijk is, maar gelukkig is dat daarna de zondag waarop we weer geestelijk kunnen zijn, dat jullie daar anders tegenaan gaan kijken. Ik kan me voorstellen, ik heb daar straks even een paar thema's genoemd. Even kijken, deze hebben we wel gehad. Dit moesten we dus niet doen, hè? Geen oordeel uitspreken. Ik heb daar straks even een paar thema's genoemd. Als er nou bij jullie mensen zijn die zeggen van, ja, maar dit thema kom ik nou vaak tegen in mijn werksituatie. Daar zou ik wel eens wat meer over willen horen. Spreek mij dan aan of mail me even. En dan ga ik erover nadenken of we daar misschien een keer apart op terug kunnen komen nog. Ja? Want daar is deze preek te kort voor. Nou, tot slot wil ik jullie, normaal wens ik jullie een hele fijne zondag toe. Dat doe ik vandaag niet. Nee, dat doe ik vandaag niet. Vandaag wens ik jullie een hele goddelijke zondag toe. Ja? En, maandag toe. Dat moest hem zijn. Ik wou zeggen, ik deed iets fout. En hier staan nog wat internetadresjes waar je interessante informatie kunt vinden over dit thema. En dan kun je er zelf ook eens over nadenken. Dus, nog een goddelijke maandag toegewenst. Ja.